De vergadering begint over enkele ogenblikken.
Dames en heren, van harte welkom bij deze vergadering van de Financiële Auditcommissie. Er zijn een paar, mevrouw Zacht is digitaal aanwezig, ik heb begrepen. Ja, de heer Wolting is ook digitaal aanwezig. Anderen zijn hier fysiek aanwezig. Welkom aan de heer Mansouri, daar. En gedeputeerde Bakker. De heer Luiks, onze concern controller. We hebben vandaag een vrij beperkte agenda. We beginnen. Heeft nog iemand iets toe te voegen aan deze agenda? Nee? Dan beginnen we met de mededelingen. En gedeputeerde Bakker heeft een mededeling met betrekking tot de actuele stand van zaken rondom de rechtmatigheidsverantwoording. Ik wil dan eerst de gedeputeerde het woord geven, daarna de heer Luiks vragen of hij nog advies heeft voor onze commissie. En vervolgens vragen inventariseren mochten die er zijn. Meneer Bakker, mag ik u het woord geven?
Zeker, dank u wel voorzitter. Goedemorgen allemaal. We hebben beloofd om nog eventjes terug te komen op de rechtmatigheidsverantwoording. Het is een wat langere mededeling, voorzitter, maar bij de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording gaat de wijziging van de regelgeving niet helemaal goed. Niet zozeer bij ons, maar in het land. En dat heeft gevolgen voor de wijze van inrichting en uitvoering van de accountantscontrole en de uiteindelijke controleverklaring die de accountant zal afgeven. Verder is er ook nog onduidelijkheid rondom de interpretatie van begrotingsrechtmatigheid. Nou, de provincie zal de jaarrekening in ieder geval opstellen conform de voorgestelde nieuwe regelgeving en ook in achtneming van de door deze staten gewijzigde financiële en controleverordening. En er is ook nauw contact hierover met de accountant. De provincie heeft ambtelijk aangedrongen op een goede evaluatie van hoe dit proces nou landelijk is gelopen. En we zullen dan eventuele aanpassingen voor onze financiële verordening, inclusief de begrotingsrechtmatigheid, daarin meenemen. Maar dat zal nog best even duren. De verwachting is dat we in ieder geval eind dit kalenderjaar nog de financiële verantwoording actualiseren. En mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan informeren wij u. En wij zullen meteen na deze vergadering ook even een schriftelijke memo zal uw kant opgestuurd worden. Met daarin een nadere uitleg bij deze mondelinge mededeling. En we gaan ook extra aandacht hieraan besteden tijdens de tafeltjessessie over de jaarrekening 22 mei. En ook bij de behandeling van de jaarrekening in deze financiële auditcommissie 29 mei. Dus dan staat het onderwerp ook nog op de agenda. En de heer Luiks kan mij ongetwijfeld nog aanvullen of vragen beantwoorden.
Meneer Luiks, wat is uw advies aan onze commissie?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is een bijzondere ontwikkeling. We zijn al 10 jaar aan het nadenken over die invoering van de rechtmatigheidsverantwoording. En ter elfde uur zijn een aantal dingen landelijk niet goed geregeld. Daar hebben we ons toe te verhouden. We hebben geprobeerd binnen de provincie alles klaar te zetten om dit allemaal goed te laten verlopen. En we merken nu aan de achterkant dat een aantal dingen niet goed ingeregeld zijn. Nou, we zitten, zoals de gedeputeerde net zei, dichter bij het vuur. Dus we alle ontwikkelingen proberen zo snel mogelijk hier in te laten doorwerken. Het is af en toe echt nog een beetje uitzoeken. Vooral het thema begrotingsrechtmatigheid. Hoe moeten we dat nu interpreteren? En mijn advies naar jullie is gewoon zorg en vraag de gedeputeerde om actuele informatie. Wij zullen dat richting het college ook sturen zodra dat binnen is. En dit is een eerste jaar, dus ja, wij zijn zelf ook nog een beetje aan het zoeken hoe het allemaal moet. En we zullen in de jaarrekening daar uitgebreid bij stilstaan en met jullie zoeken hoe we dit verder moeten gaan doen.
Dank u wel. Zijn er vragen vanuit de commissie? Of wilt u het memo verder afwachten? Want dat komt ook natuurlijk bij de ingekomen stukken daarna weer te staan en op het Statenjournaal. Meneer Jansen.
Ja, dank voor de toelichting en ook fijn dat dat zo op ons verzoek zo gedaan wordt. Dat allereerst, maar de vraag is, leidt het voor ons tot vertraging in de opleving van de jaarrekening? En de tweede vraag is, leidt het ook tot extra werk in de controle aan onze kant? Want dat is natuurlijk wel vervelend als onze mensen ook hun kostbare tijd daaraan moeten besteden en aan de kant van de accountant. Dat leidt rechtstreeks tot een bonnetje. En ik zal niet zeggen dat we het bonnetje moeten declareren in Den Haag, want dat is misschien ook een beetje kruideniersachtig. Maar een beetje chagrijn zit er dan wel in, als het mag. Ik zeg het met een glimlach, want anders dan beginnen we de dag zo zuur. Maar nou ja, ik vind het bijzonder.
heldere vragen. Wil de heer Luijks deze vraag beantwoorden?
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zijn druk bezig met het opstellen van de jaarrekening en het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid. Dat is op dit moment nog allemaal op schema. Er ligt nu een conceptjaarrekening bij de accountant om te controleren, inclusief deze bijlage. Inschatting op dit moment is niet dat dat vertraging in het proces zal opleveren. We hebben nog wel even tijd. Als u kijkt naar gemeenschappelijke regelingen die onder ditzelfde regime vallen, die hebben wat meer stress op dit moment. En voor ons is het een eerste jaar en levert het wat meer werk op. Maar dat is een investering die, hè, want we leren dit beter doen en we blijven dit in de komende jaren doen. Dus ik denk dat dat goed is en het college en ons ook meer bewust van maakt dat dit iets is wat we zelf te organiseren hebben en niet meer bij de accountant moeten neerleggen. En voor de accountant ligt er nu een memo voor over eventueel extra werk of niet. En de accountant heeft tot op heden niet aangegeven dat zij denkt dat dit meer werk gaat worden. En zij weten dat deze ontwikkeling eraan zit. Ik heb geen disclaimer gelezen in de brieven die ze ons over gestuurd heeft.
Dus dat betekent dat als het nu nog niet gemeld heeft en ze wist het al wel, dat dan ook de kans voorbij is.
Ja, ja. Duidelijke vaststelling. Goed, zijn hiermee uw vragen beantwoord? Zijn er geen andere vragen over dit agendapunt? Nee. Het memo zal dan inderdaad toegestuurd worden en staat dan volgende vakvergadering bij de ingekomen stukken. Volgende punt. Er zijn ook geen andere mededelingen. Volgende punt zijn ingekomen stukken. Er zijn twee documenten. Randstedelijke Rekenkamer, maar daar zijn verder geen vragen over gesteld. Dus die hoeven we verder ook niet te behandelen. Er zijn geen ingekomen stukken vanuit de gedeputeerde staten. Kunnen wij het verslag vaststellen? Ik zie op zich geen verslag staan. Maar wie weet, hebt u wel een verslag ontvangen? Ben ik de enige die hier geen verslag ziet staan? Of, Heeft iemand het verslag doorgenomen? Het is natuurlijk zo'n transcript, dus het zal wel goed zijn eigenlijk. Maar ja, we gaan het even nakijken. Op de termijnagenda, daarover zijn technische vragen gesteld door de PvdA. Zijn deze... Oh, de PvdA is niet aanwezig, denk ik. Dan neem ik aan dat de technische vragen, dan hoop ik in elk geval dat de technische vragen naar tevredenheid zijn beantwoord. Er is gezegd wanneer de onderwerpen die voor vandaag op de agenda stonden wel behandeld zullen worden en waarom. Dus ik denk dat die beantwoording goed is gegaan. De strategische lange termijn agenda is het volgende agendapunt. Naar aanleiding van de besluitvorming over de adviezen van de werkgroep Stranddagen zal het presidium de Staten een voorstel doen voor de strategische lange termijn agenda voor de provinciale staten. Om onderwerpen die tijd en aandacht verdienen, waardoor wij meer in controle komen met betrekking tot het bepalen van de eigen agenda, onder de aandacht te brengen. Het is tevens de basis voor afwegingen rondom de inrichting van processen binnen het BOP-model. De strategische collegeagenda is vertrekpunt, maar daarnaast kunnen provinciale statenleden zelf ook onderwerpen aan de agenda toevoegen. Criteria voor plaatsing van onderwerpen op deze agenda zijn maatschappelijke impact, politieke gevoeligheid, middelen, samenwerking met partners en invloed van provinciale staten. Per commissie wordt nu geïnventariseerd welke onderwerpen u op de agenda zou willen zetten voor de strategische provinciale agenda. Even kijken. Ik zou graag per fractie willen inventariseren welk onderwerp u zou willen aandragen voor deze agenda. Waarbij u ook mag motiveren waarom u dat op de agenda wilt hebben. Wie kan ik het woord geven? Het gaat dus alleen maar om de onderwerpen die vanuit vak eigenlijk aangedragen worden. Want in elke commissie wordt dit opnieuw geïnventariseerd. Is er iemand? Ja, de heer Nachtegaal.
Ja, dank voorzitter. Ik zit een beetje te stoeien met of het dan voor de BEM of voor de vak is, datgene wat ik nu ga zeggen. Want we weten natuurlijk allemaal in 2027, geloof ik, is het zogeheten rampjaar voor de gemeente straks komt eraan. En ook eigenlijk ook voor de provincie. En ik zit een beetje hardop na te denken nu van, moeten we niet op de strategische lange termijn agenda iets hebben over financiën, maar vooral financiële tegenvallers. Alleen ik weet niet of ik dat vanuit hier nu moet inbrengen. Dat vind ik een beetje lastig of dat nu voor hier is of voor in de BEM. Maar in ieder geval kan ik dat in ieder geval meegeven. Ik wil bijvoorbeeld het een keer gaan hebben over de financiën, financiële tegenvallers en eventuele bezuinigingsmethoden en dat soort dingen. Maar nogmaals, ik weet niet of dat voor het vak relevant is.
Ja, en dat gaat speciaal om financiële tegenvallers voor de provincie. En bezuinigingen die dan de provincie zou moeten inzetten. Zijn er bij de andere fracties punten die vergelijkbaar zijn? Ja, de heer Van der Dikkenberg.
Ja, dat sluit hier heel erg op aan. En volgens mij is dat ook een punt wat de VVD al eerder geadresseerd heeft, zowel hier als in BEM, volgens mij de lange termijn financierbereid. Dus lange termijn begroting.
Ja, dat is de lange termijn begroting, lange termijn financierbaarheid. Wilt u daar nog wat aan toevoegen, meneer Janssen?
Ja, even vanuit mijn andere rol, maar daar hebben we straks ook uitgebreid nog een agendapunt over. Het is natuurlijk dat de samenloop met wat we zelf aan het bedenken zijn over onze eigen lange termijn agenda en ook de vormgeving van deze commissie misschien een beetje een samenloop heeft met dit onderwerp. We hebben natuurlijk de vorige keer een uitgebreide lijst met een aantal onderwerpen die voor deze commissie van belang zijn gepresenteerd. Dat kruist een beetje eigenlijk dit verzoek. Dus dat is gewoon even een soort, dan moeten we ergens even zwaluw staarten. En verder herken ik het onderwerp wat de heer Nachtegaal zegt heel goed. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het college dat ook echt wel scherp voor ogen heeft. Schat ik zomaar in. Dat zou mijn reactie zijn.
Ik stel toch voor dat we de financierbaarheid op de lange termijn, wat als punt nu is aangedragen door twee partijen, wel aanbrengen bij het presidium. Zodat het presidium daar ook besluit over neemt of het op de strategische lange termijn agenda komt, ja of nee. En dat misschien nog advies gevraagd wordt aan de commissie Janssen over hoe we moeten zwaluwstaten tussen wat er daar uit deze commissie komt en de lange termijn agenda. Mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Ook Volt sluit zich graag aan bij de heer Van der Dikkenberg. En ik heb een praktische vraag. Is dit eenmalig in het half jaar of kan dit bij elke commissie?
Het wordt op dit moment geïnventariseerd in elke commissie. En ik neem aan daarna twee keer per jaar. Dus onderwerpen kunnen er telkens weer aan bijgedragen worden.
Dan een punt van de orde vanuit Volt. We vinden dat dit erg laat is gecommuniceerd. We hebben hier maar kort tijd voor gehad om hierover na te denken. Dus ja, we vinden dit lastig, zeg maar. Ja.
Ik neem aan, misschien dat... Ja, het stond in het advies van de stranddagen. Daar is besluitvorming over geweest. Nu komt het op de vakvergadering. Als u een onderwerp nog zou willen aandragen, weet ik niet of dat na deze vergadering nog kan. Maar er zijn nog vele commissievergaderingen. Dus als het een financieel onderwerp betreft, zou ik zeggen, draag het nog aan in de BEM-commissie. En anders over een half jaar hebt u weer de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen. Ja. En dan zal ik ook vragen of het inderdaad wat op tijd gecommuniceerd kan worden. Meneer Janssen, wat zei u?
Nou, volgens mij staat er in het stuk of in de aankondiging dat het een voorstel wordt. Dus ik denk dat er dan ook een amendement mogelijk is. Dus
dat klopt ook, ja.
Dan
inderdaad.
Heb je over 2 weken nog een keer een kans, of 3 weken.
Het komt nog ter besluitvorming bij de Provinciale Staten. Dan kunt u alsnog een amendement indienen. Mevrouw Blackstone.
Kan ik dan nog een onderwerp aandragen?
Dan kunt u nog een onderwerp aandragen. Daar wordt dan over gestemd. Want alle onderwerpen die nu worden aangedragen, daarover wordt besloten door het presidium. Die komt dan met een statenvoorstel. En over dat statenvoorstel wordt gestemd. Dan kan u alsnog een onderwerp aandragen. Maar dan moet er gewoon een meerderheid zijn voor het amendement. Om het deel te laten zijn van de strategische lange termijn agenda.
Dank.
Meneer Koren.
Ja, het is natuurlijk een beetje een rare procedure. Dus als ik nu iets aandraag, beslist het presidium. En als ik daar bang voor ben dat zij het afkeren, dan doe ik dus een amendement. En dan gaat de staat het erover beslissen. Dat is
wel, Ja, kijk, ook anders. Als het... U kunt 2 kansen, inderdaad. U kunt nu aandragen als het presidium afwijst, kunt u alsnog 4 amendementen erin proberen te krijgen. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik weet niet of het hierbij hoort of straks bij de rondvraag. Maar 50PLUS zou het prettig vinden als we gewoon 1 keer per jaar, mag liever per half jaar, maar per jaar, een overzicht zouden krijgen van waar subsidies aan verstrekt zijn. Nu moet je het zelf opzoeken en dat is best wel een uitdaging. Ik vind ze wel. Maar ik zou het ook gewoon, en natuurlijk komt het misschien ook wel bij de begroting, maar het zijn hele lijsten. Maar ik ben er, 50PLUS is er in ieder geval in geïnteresseerd. Dus als we 1 keer per jaar gewoon het overzicht van wat is er dat jaar aan subsidies verstrekt. En misschien eventueel wat we gaan doen, maar dat komt allemaal per keer natuurlijk in de Staten. Ja. Maar dan
het is dat mevrouw Hoek, dit lijkt mij een eenmalig overzicht, of tenminste hè, ja. dat u dat jaarlijks zou willen herhalen. Dat lijkt me niet echt een onderwerp voor de strategische lange termijn agenda. Maar u kunt, als u dit onderwerp wilt agenderen, kunt u natuurlijk altijd een motie indienen, denk ik, bij de Provinciale Staten om een overzicht te krijgen. Maar... Meneer Van der Dikkenberg heeft trouwens een interruptie. Meneer Van der Dikkenberg?
Ja, voorzitter, ze staan per kwartaal, staan ze op de website van de provincie, staan de verstrekte subsidies netjes weergegeven. Ja. Dus wat mij betreft is dit punt ook prima opgepakt toen dit ingesteld is op de website.
Ja, oké.
Dus er is blijkbaar al een overzicht. Dus dank u wel in elk geval voor uw inbreng. Dan meneer Jansen.
Ja, sorry, er luistert iemand op afstand mee vanuit onze fractie. En die vraagt nog aandacht. We hebben een informatiesessie gehad rondom indexeringen. Dat is misschien ook nog wel even een onderwerp, ook in samenhang met die lange termijn begroting. Wat daar ook specifiek, wat ons betreft, nog een plek zou verdienen. Van hoe doen we dat en dat.
Dus de financierbaarheid op lange termijn en ook de index in combinatie met de indexeringen. Dat is het onderwerp wat vanuit deze commissie aangedragen wordt aan het presidium om op de strategische lange termijn agenda te plaatsen. Mevrouw Luttekhuis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou nou wel graag een analyse willen van de bestemmingsreserve. Ik heb het daar met meneer Luijks al over gehad. Ik heb al wat stukken ontvangen. Nog niet nader bestudeerd. Maar ik zou graag willen weten, wat is wanneer in de bestemmingsreserve gekomen? Wanneer wordt het uitgegeven? Wordt het niet meer uitgegeven? Kan het dan weer terug naar de algemene reserve? Dus die diepgaande analyse op de bestemmingsreserve zou ik graag willen zien.
Ja. Ik weet ook niet of dat nou een onderwerp is dat heel goed past voor de strategische lange termijn agenda. Maar het is in elk geval een behoefte aan een informatiesessie om daar meer informatie over te krijgen. Dus ik geef dat alsnog mee aan het presidium. Dan kan het presidium bepalen hoe dit op de agenda geplaatst kan worden.
Ja,
dat
perfect. Fijn, dank u wel.
Goed, dank u wel. Dan zijn alle onderwerpen aangedragen? Geen andere onderwerpen? Nee? Dan kunnen we naar het volgende onderwerp. Dat is de rondvraag. Volgende agendapunt. Er zijn geen onderwerpen voor de rondvraag ingediend. Dan gaan we naar de terugkoppeling van de commissie Jansen. Tijdens de afgelopen vergadering van de Financiële Auditcommissie heeft de commissie Jansen u meegenomen in de concept eindconclusies en aanbevelingen. Bij deze bespreking bleek dat er vooral veel vragen vanuit de commissie waren over de toekomst van de vak. De commissie Jansen hecht er grote waarde aan om alle vragen en onduidelijkheden te beantwoorden en u mee te nemen in het verhaal achter deze adviezen. Ter ondersteuning is daarom bij dit agendapunt een memo gevoegd waar daarop wordt ingegaan. Meneer Jansen zal een presentatie verzorgen, net als de vorige keer. En dan kunnen vervolgens de vragen beantwoord worden. Meneer Jansen, mag ik u daarvoor het woord geven?
Ja, dank u wel. En het is dit keer geen plaatjespresentatie. Dat heeft eigenlijk twee redenen. De eerste reden is dat het in de voorbereiding erbij ingeschoten is, als ik heel eerlijk ben. En de tweede reden is dat ik ook vooral even gewoon de overige commissieleden van de vak ook even wil meenemen in de gedachtenvorming. En dat misschien beter gaat gewoon in een open gesprek in plaats van in een plaatjespresentatie. We hebben natuurlijk de vorige vergadering heel uitgebreid dit onderwerp besproken. We hebben dat ook in de daaropvolgende vergadering met de commissie nabesproken. Daar was mevrouw Blackstone bij. En dat was zeer nuttig omdat ze ook even een reflectie kon geven van, ja, ik heb het proces eigenlijk van de zijlijn gevolgd, niet in de commissie gezeten. En ik heb jullie presentatie gehoord en gezien en die heeft daar ook de reflectie op gegeven die wij ook hebben opgepakt. Namelijk van met name op dat punt van hoe is nou die vak, hoe komen jullie nou tot dat voorstel of het idee om naar een andere samenstelling en invulling te gaan. Ja, dat kwam eigenlijk een beetje koud zonder inleiding tot de commissie. En dat riep vragen op. Dus daarom leek het ons goed om daar specifiek op dit onderwerp nog wat uitgebreider stil te staan in deze commissie. Zodat we ook die afweging met elkaar kunnen nemen vanuit dezelfde informatie- en achtergrondpositie. Om te beginnen hebben wij in de commissie even teruggeblikt van hoe heeft nou de vak zich de afgelopen jaren ontwikkeld. En we hebben daarbij heel nadrukkelijk gezien dat de vak in de tijd na het Uithoflijn dossier of rondom het Uithoflijn dossier. En er waren nog een aantal andere dossiers die speelden, zoals de kavels van de Dolderseweg. De vak zich eigenlijk ontwikkeld heeft tot een soort hyperpolitieke commissie. Alles wat in de vak besproken werd, cirkelde rondom begrippen als fraude en of vermoedens van fraude, misstanden in de organisatie, allerlei onderzoeken die uitgevoerd werden. En dat heeft eigenlijk in de afgelopen 4 jaar, toen ik zelf in 2019 kwam, waren die dossiers eigenlijk al, was de politieke hitte er al van af, maar zaten we nog wel in de nasleep ervan. Maar merkten we nog wel dat die commissie heel erg politiek geladen was. En dat is iets wat, als je strikt kijkt naar wat een financiële auditcommissie zou moeten zijn, namelijk een commissie die zich ten dienste opstelt van de staten als geheel en ook vooral helpt om de besluitvormingsprocessen in de staten goed vorm te geven, zou een vak eigenlijk vooral een commissie zijn waarop vakinhoudelijke gronden afwegingen worden gemaakt. Over hoe stuur je een accountant aan? Hebben de stukken zoals ze naar de staten gaan voldoende informatiewaarde? Lopen de processen goed? Maar dat zou in feite de politieke discussie niet in deze commissie moeten plaatsvinden, maar in de andere commissies en in de staten. En heeft deze commissie een beetje vergelijkbaar met wat de werkgeverscommissie doet en wat het presidium doet, vooral een ondersteunende rol ten opzichte van alle statenleden bij elkaar. En dat is een wat saaiige, oninteressante, vakmatige taak. Waarbij je ook eigenlijk op zoek bent naar mensen die een beetje die saaiheid opzoeken. Dan wel die vooral zelf de meerwaarde zien in die ondersteunende rol. Daarbij past dus ook een wat kleinere samenstelling en dat heeft ook een aantal andere gevolgen naar het idee van de commissie. Een van de gevolgen is dat we bijvoorbeeld onze twee vaste adviseurs, de concerncontroller en de accountant, ook wat meer in de gelegenheid stellen om met de commissie in gesprek te gaan. In plaats van dat we in een soort normale commissiesetting zitten waarin we een vraag-antwoord gesprek hebben, zoals we dat normaal gesproken in andere commissies ook hebben. Dus wij denken ook dat daarmee de rol van de natuurlijke adviseurs van de staten ook beter tot hun recht komt. En daarmee ook de staten beter in positie brengt om een aantal wat meer organisatiegerichte thema's ook vanuit onze positie te kunnen volgen. Dan is er in de vorige commissie ook in de vorige commissievergadering wel een zorg geuit van wat betekent dat als je zou streven naar een wat kleinere samenstelling, wat betekent dat dan voor de fracties die eventueel niet in de vak vertegenwoordigd zijn en hoe zijn die dan aangehaakt? Daar hebben we in onze commissie Jansen de vorige keer ook wat over nagesproken van ja, hoe zien we dat dan precies? Want dat is wel een reële vraag. Daar zitten een aantal waarborgen in en ik denk dat de belangrijkste waarborg is dat sowieso alles wat een politiek besluit is en wat vraagt om voorbereiding van een statenvoorstel nooit in de commissievak besproken kan worden. Dus de vak is nooit meer het voorportaal voor de statenvergadering. Dus dat is al een belangrijke constatering in ons voorstel. Niet in de huidige situatie, maar straks in de beoogde situatie. Een ander is dat we natuurlijk gewoon openbaar vergaderen, openbare agenda's, openbare verslagen hebben. Dat betekent niet dat overal een camera op staat, maar dat betekent wel dat iedereen die wil gewoon als toehoorder bij die vergadering aanwezig kan zijn. En dat verslagen en agenda's en stukken gewoon openbaar zijn. En de derde en misschien wel belangrijkste waarborg is ook dat we, in de procedure van hoe we leden kiezen, ook echt ook bewust ervoor kiezen om dit niet vanuit je fractie te doen, maar echt vanuit het feit dat je gewoon statenlid bent en net zoals het presidium dat doet en net zoals de werkgeverscommissie dat doet, eigenlijk een soort algemeen vertegenwoordigende rol namens de staten als geheel. Dus dat doen ook we hebben nog meer van dat soort organen. Kijk, de Randstedelijke Rekenkamer, de programmaraad is zo'n rol. Dan vergeet de vertegenwoordigers in gemeenschappelijke regelingen die we hebben. De AV-leden van de IPO-vergadering. Dat zijn een aantal van die rollen die je niet zozeer vanuit je eigen fractie doet en vanuit je eigen politieke achterban. Maar meer vanuit het feit dat je statenlid bent. Dus ja, wij denken dat die vorm op zich al een bekende vorm is. En ook wel past in de tijdsontwikkeling. Zoals we die hebben doorgemaakt, zoals ik die net heb geschetst. Dus alles overwegend zeggen we, het heeft een aantal voordelen dat we naar een kleinere setting kunnen, omdat we dan echt ook even met een aantal mensen de diepte in kunnen en ook een gesprekspartner voor de organisatie zijn, meer dan dat we dat nu zijn. Het haalt wat druk van de vergaderagenda's af, dat is ook een praktisch voordeel. En een aantal mensen hebben ook wel aangegeven, ja, het zijn wel saaie technische onderwerpen. En ik ben vooral statenlid geworden omdat ik politicus ben. Nou ja, goed, die worden dan ook ontlast van die werkzaamheden. Nou, alles overwegend was dit onze afweging waarin we denken dat we u daarin nu iets meer hebben meegenomen en iets meer comfort hebben gegeven. Maar ik had ook met mevrouw Blackstone afgesproken dat zij nog even een korte reflectie vanuit haar perspectief, want dat was ook waardevol in de commissie, om even te horen of zij daar nog een reflectie of aanvulling op heeft.
Mevrouw Blackstone, mag ik u daarvoor het woord geven?
Ja, dank voorzitter. Ja, ik denk dat de heer Jansen dit goed verwoord heeft, de aanloop naar de gedachtegang die de commissie heeft gehad. We hebben de vorige keer de inhoud van de commissie besproken, dus de PSC-cyclus, wat daarmee gaat gebeuren, dat zie ik als een apart thema. En dit thema, wat gebeurt er met de commissie? Ik denk dat het belangrijk is dat we daar even met elkaar over in gesprek gaan. Dat we van een commissie dan naar een adviescommissie zouden gaan en wat dat dan voor consequenties heeft. En ook wat voor situaties er zich zouden kunnen voordoen en hoe we daar dan mee omgaan. Vroeger waren er dus inderdaad dossiers die wat meer aandacht nodig hadden en die ook politieker werden. Dus een van de vragen die ik zou hebben is: wat gebeurt er als dat weer gebeurt? Als je dan een vak hebt die maar 6 mensen heeft en niet alle partijen vertegenwoordigt, hoe gaan we daarmee om? We hebben de vorige keer ook gesproken over de Amersfoortse variant. Dat betekent dat alle partijen zelf bepalen of ze wel of niet iemand aanleveren. Dus dan zitten we niet aan dat minimum van 6, maar dan kunnen het er ook 8 worden of hoeveel partijen iemand naar voren schuiven. Dan kan het nog steeds een adviescommissie zijn. Ook daar heb ik de vraag, als er dan iets verandert in de omgeving waar we zitten, wat heeft dat dan voor consequenties? Kan je dan niet meer aansluiten als partij? Dat zou misschien niet prettig voelen. Dus dat zijn eigenlijk overwegingen die ik vanuit Volt nog heb. Wat ik ook zie is dat jullie aangeven dat dit in andere provincies gebruikelijk is. We zijn nu een jaar bezig in deze statenperiode. Dus de vraag is, hoe snel zou je zoiets willen invoeren? En in welke vorm? Ik denk dat we daar misschien het beste met elkaar over in gesprek kunnen gaan.
Dank u wel voor uw vragen die u stelt aan zowel de commissie Jansen als aan alle andere fracties hier aanwezig. Zijn er andere vragen aan de commissie Jansen over de toekomst van de vak? Meneer El Hamdawi.
Dank u wel, voorzitter. Sorry, ik moet nog even nadenken. Misschien te snel mijn vinger opgestoken. Waar ik me heel erg zorgen om maak is dat het mijn voorkeur gaat zelf uit naar de Amersfoorts model. Ik heb daar ook wel contact opgenomen met mensen uit Amersfoort. Mijn vraag is, worden er in die commissie, in die auditcommissie, worden er besluiten genomen of gaat het nog eerst langs de vak, langs ons of langs de staten? Dat is vraag 1. Vraag 2. Waar ik heel erg bang voor ben is dat die auditcommissie een soort van eliteclubje wordt. Waarin mensen zijn die alleen met een financiële achtergrond bij kunnen zitten. Is er een mogelijkheid van dat er, als er een nieuw persoon graag meer wilt leren over financiën, kan die er dan bij aansluiten en is er dan een inwerktraject of zo? Is dat mogelijk? De derde vraag. Ik heb heel veel vragen. Die is al beantwoord. Dat was het.
Ja, heldere vragen. Prima. Zal ik eerst even de vragen inventariseren en daarna alle vragen beantwoorden? Er waren nog andere vragen. In elk geval, de heer Gillissen heeft ook een vraag. De heer Nachtegaal heeft een vraag. Zal ik eerst even de heer Gillissen het woord geven en daarna de heer Nachtegaal?
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wat mij betreft veel dank aan de commissie Janssen voor het uitgebreide en goed doorvochten advies. Dus de VVD-fractie kan die ook echt in grote lijnen volgen. Maar dit is volgens mij nog een moment, hè, want er komt nog een voorstel om het geval even de puntjes op de i te zetten. Dus dat doe ik ook graag. Ik had nog twee vragen wat dat betreft. De eerste vraag zit eigenlijk, er is een limitatieve opsomming nu ook in het advies zelf opgenomen. Mijn vraag zou zijn of het ook niet verstandig is om ook heel duidelijk de link met de financiële verordening en het daaraan gekoppelde producten te leggen. Is de heer Janssen dat met mij eens en zou dat toch goed zijn om toe te voegen? En het tweede punt zit op hetgeen wat we wel eerder besproken hebben. Dat is namelijk de audits zelf, hè, door Provinciale Staten zelf. Wordt ook wel de methode Duizenberg genoemd. Er zijn verschillende namen voor. Ik zie die niet, zeg maar, expliciet terugkomen. Dus ik ben benieuwd of de heer Janssen nog overwegingen heeft, of de commissie nog overwegingen heeft om dit punt niet expliciet te benoemen. En zou dat ook mogelijk onderdeel kunnen uitmaken van de opgave ook voor de nieuwe adviescommissie? Wiens lijn we, zoals voorgesteld, de commissie ook goed kunnen volgen?
Dank u wel voor deze vragen. Meneer Nachtegaal.
Dank, voorzitter. En dank aan de heer Janssen en anderen van de commissie Janssen die dit hebben in elkaar hebben geflanst. Ik ben het eigenlijk met alles eens. Mijn fractie is met alles eens. Maar ja, weet je, het werd net al gezegd ook door anderen, die vertegenwoordiging, dat is nog wel een dingetje. Ik vraag me eigenlijk heel erg af. Ik was eigenlijk de vorige keer ook niet bij, dus misschien is het wel de revue gepasseerd, dat weet ik niet. Welke andere oplossingen aangaande die vertegenwoordigingen zijn er allemaal nog in de commissie Janssen besproken? Want kijk, ik word wel een beetje getriggerd door het stukje leden worden benoemd door PS, dat snap ik. En bezitten financiële kennis. Dat zei de heer Ahandu net ook al. Dat is toch een beetje vreemd aan de ene kant, omdat PS vanuit het beginsel natuurlijk het lekenbestuur is. Kijk, ik zit hier ook. Ik ben een soort halve, heb een soort halve dyscalculie, maar ik vind het wel interessant. Dus ja, voor mij zou het dan niet heel relevant zijn om in die nieuwe versie van de commissie te gaan zitten, als dit dan het criterium is. Dus ik vraag me heel erg af, welke andere gedachtegangen zijn er geweest aangaande die vertegenwoordiging? Dan heb ik zelf ook nog wel een dingetje die ik daarop zou willen inbrengen. En dat is van, zou het niet wat zijn, en dat is ook weer een soort hersengedachte van mij nu, om een soort buddy systeem op te zetten. Dat ik zeg van, mevrouw Oude-Luttekruis van BBB vindt mijn fractie heel erg goed wat betreft financiën. Dus zij zal ook de fractie van Utrecht Nu vertegenwoordigen. Ik zeg even maar wat. Dat is even een suggestie van mijn kant.
Dank u wel voor deze vraag. Ik heb een interruptie van de heer Gillissen.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Toch even een vraag aan collega Nachtegaal. Ik ken namelijk de plek waar hij ook al een tijdje rondloopt, ook in de rol van fractieondersteuner. Dat noem ik dan maar even voor het gemak het Utrechtse model. Maar ik snap de zorgen bij een aantal fracties niet. Dus ik stel de vraag maar even aan hem over het feit dat je in dit geval als staten zoekt naar collega's, statenleden, die specifieke financiële kennis hebben. We vinden het namelijk ook heel normaal dat in de commissie M&M of in de commissie RGW de fractievertegenwoordigers zitten die specifieke kennis hebben op een bepaald onderwerp. En als dan in combinatie daarmee het doel is van die nieuwe adviescommissie om juist iedereen daarin te bedienen, dat ook veel minder te doen en eigenlijk helemaal niet te doen vanuit het politieke pet, dat lijkt me er toch geen probleem. Dus hoe kijkt de heer Nachtegaal daar tegenaan, ook met zijn ervaring uit het Utrechtse, waar volgens mij een adviescommissie zit die heel goed functioneert en die zich ten dienste stelt van de voltallige gemeenteraad?
Meneer Nachtegaal, zou u daarop willen reageren?
Ja, dank voorzitter en dank meneer Gillissen. Kijk, er wordt ook al genoemd in het memo dat het is gewoon in den landen heel normaal dat, althans wat we hier hebben is niet normaal. Laat ik het even zo stellen. Wat we hier hebben, dat iedereen hierin zit en dat het bijna altijd een beetje een soort politiek wordt, is niet normaal. En inderdaad, Utrecht, die heeft, wat is het, Adviescommissie Controle en Financiën, dat het ook een kleiner gezelschap is. Maar ik meen wel dat daar wel iedereen lid van kan worden, van elke fractie. Dus in die zin snap ik niet helemaal dan de vraag van de heer Gillissen. Alleen ik ben het wel met hem eens dat het niet altijd als uitbonding kan zijn dat sommige fracties zich niet vertegenwoordigd voelen, omdat je dan in zo'n commissie die technisch van aard is, eigenlijk apolitiek bent en niet daar als fractie zit, maar gewoon als persoon met affiniteit met financiën.
Ja, duidelijk. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen over de toekomst van het vak? Mevrouw Hoek eerst en daarna meneer Boerland. Mevrouw Hoek.
Ja, dank u voorzitter. op dit moment wordt dus eigenlijk opgevoerd onder andere bijvoorbeeld hoe chaotisch dat allemaal is verlopen. Ik ben er allemaal bij geweest. De hele zaken rond de Uithoflijn. Daar is inderdaad een gedebatteerde opgevallen en van alles en nog wat. Maar 50PLUS wil eigenlijk onder de aandacht brengen. De Uithoflijn was in beginsel natuurlijk de uitvoering van het systeem. Dus niet de vervoerder, zeg maar, direct. Het ging meer, de heleboel toestanden zijn eromheen gebeurd met de uitvoering. Waar 50PLUS zich wel zorgen over maakt, is op dit moment, we worden goed geïnformeerd, maar toch, is het OV van dit moment en dan de aanbieder.
Mevrouw Hoek, wat heeft dit te maken met de toekomst en de vormgeving van de vak de komende jaren?
Nou ja, wilt dat u die link even leggen? Als dit ook gewoon meer aandacht krijgt. We hebben natuurlijk wel de infosessies van Sintes gaat dit doen, dat doen, zus of doen. Ze halen ook op. Maar ik vind dat we ook in zijn algemeenheid daar een soort verantwoording voor hebben. Dat we ook de grote lijnen in de vak ook mee moeten nemen.
Oké, dus niet behandelen in de commissie M&M, zegt u dan, maar dan ook, in die technische commissie van de vak.
Het financiële gedeelte, hier zo, omdat het toch te veel lijkt. Dat is onze zorg, dat het een verdienmodel is voor de uitvoerder, zeg maar, de ondernemer, in dit geval nu Sintes. En dat de gebruiker, zeg maar, eigenlijk daardoor steeds meer naar de achtergrond verraakt. Of geraakt en dus de voorziening op zich.
Ja, ik vind het een suggestie die toch wel behoorlijk politiek geladen is. Maar ik laat het zo meteen even aan de commissie Jansen om te kijken wat uit uw suggestie meegenomen zou kunnen worden in deze nieuwe adviescommissie. Ja. Meneer Koren.
Ja, ik ga maar geen antwoorden geven op de vraag aan meneer Jansen. Wat ik wel nog wil benadrukken is dat dit soort onderwerpen, die horen in de BEM thuis. Daar, dat is de financiële commissie, daar wordt het politieke debat gevoerd en niet in de vak, zeg maar. Dus de ruis die nu ontstaan is door deze commissie, dat is dit een mooi voorbeeld van.
Ja, precies. Wat u dus eigenlijk zegt is inderdaad, u zegt het hoort niet in de commissie M&M, want het heeft een financieel aspect. Dus het moet behandeld worden en dan zegt de heer Koren, dan moet het dus behandeld worden in de commissie BEM. He, maar nooit in de nieuwe commissie vak, want die zou uitsluitend technisch moeten zijn. Maar dat laat ik nog even over aan de heer Jansen, als hij deze vragen gaat beantwoorden. Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, om het dan ingewikkeld te maken, maar kan dan een kleine specialistische vak wel een advies uitbrengen over agendapunten die op andere agenda's staan? Want vanuit het oogpunt van risicomanagement lijkt me dat van toegevoegde waarde als er een klein briefje vanuit een vak bijgeschreven wordt van let op hierop hierop, zodat dat de besluitvorming versterkt.
Ja, dus dat de technische commissie toch gaat reageren op de agenda van de commissie BEM bijvoorbeeld. Of andere commissies als er een financieel risico zichtbaar is volgens de adviescommissie. Dan gaan we even vragen aan de heer Jansen of dat onderdeel kan zijn van de nieuwe commissie. Zijn er... Nee. Zoals mevrouw Blackstone ook zegt, uiteindelijk bepalen we het zelf waar die technische commissie over gaat. Maar hoe meer de technische commissie of de toekomstige commissie vak zich gaat bemoeien met de agenda van de inhoudelijke commissies, natuurlijk hoe meer mensen zich ook gaan afzetten waarschijnlijk tegen een kleine commissie, omdat dan elke partij misschien vertegenwoordigd zou willen zijn. Daar moeten we het dus wel even met elkaar over hebben. Dus waar gaat die nieuwe commissie vak over en waar gaat de commissie niet over? Dat is een goed discussiepunt. Meneer Boerland, u had ook nog een opmerking.
Ja, dank u wel. Ik was overheen gelezen, maar het vorige vak toch heel erg uitgebreid over het aanschootmodel gehad. En eigenlijk, ik zie dat hier inderdaad gewoon helemaal niet terug zo van. Het vind ik eigenlijk toch best wel jammer zo, want het lijkt mij dus dat inderdaad gewoon, ik ben het mee eens dat inderdaad gewoon dat een nieuwe vak inderdaad gewoon zou bestaan uit specialisten. Dat is helemaal niet elitair of iets dergelijks zo van, maar het is gewoon een technische commissie. Dus dan is het logischer dat je het gaat hebben met specialisten. Dat doen we dat vergemakkelijk gewoon een discussie, omdat het gewoon zuiver technisch is. Maar ik zou dat ook wel inderdaad gewoon ook prettig vinden. Zo van als inderdaad gewoon als andere partij die misschien niet die specialisten heeft. Om dat toch inderdaad gewoon aan te kunnen schuiven. Incidenteel of op wat voor basis dan ook. Maar in ieder geval dus dat er dan echt een gevoel is van. Dus dat iedereen dan toch wordt meegenomen. En nog iets anders is, bedoel van, want het spreekt uitkomst op doelmatigheidsonderzoek en dergelijke. Zo van, de vak, zou die op een gegeven moment zelf ook zo kunnen zeggen van, nou bedoel, ik wil zorgen dat bijvoorbeeld, dat doelmatigheidsonderzoek komt op iets. Bijvoorbeeld mevrouw Hoek gaf aan subsidies. Ik denk dus dat inderdaad gewoon, dat is best wel een groot onderdeel van zo'n uitgavenpost van de provincie. Ik denk op een gegeven moment van, wat zou de rol van het vak kunnen zijn en dergelijke. Want je zit daar natuurlijk al snel op politiek niveau, dan ga je beoordelen van, Wat houdt dan het begrip doelmatigheid in?
Dank u wel voor deze vragen. Mevrouw De Wit. Ja, ik zou de commissie Jansen graag willen bedanken voor het goede werk en het goede voorstel wat er nu ligt. Mijn fractie is heel blij als er zo snel mogelijk een compacte, specialistische commissie, werkgroep, vak, hoe we het gaan noemen, ontstaat. Waar hier heel goed het basistakenpakket is omschreven. Laten we nou niet zoveel koudwatervrees hebben. Er zijn, wat er net al genoemd werd, meerdere organen in onze staten die namens alle partijen werk doen. Waar ook niemand zo verschrikkelijk bang voor is. Dus we zijn er met z'n allen bij. Je kunt altijd toehoren, alles is openbaar. Dus laten we nou gewoon een kans geven. Dank u wel. Meneer Breur.
Ja, dank u wel. Ik wil me graag aansluiten bij de woorden van mevrouw De Wit. Ik was er niet bij in de vorige vergadering, dus wat het Amersfoorts model inhoudt, dat weet ik niet. Ik ben wel heel erg bekend met het Veenendaalse model, waarin een auditcommissie uit 4 personen bestond, waarvan met de ongeschreven regel 2 oppositie, 2 coalitie. En die deden al het auditcommissie werk. En in principe kon iedereen hun vergaderingen bijwonen. Die waren openbaar. En de regel was, ze deden hun werk zo goed dat niemand de behoefte had om ze extra in de gaten te houden. Dus ook wat ons betreft... een specialistische vak, dat hoe eerder hoe beter, want de heer Jansen gaf zelf ook aan, het is met de Uithoflijn debakel, is de vak op volle oorlogssterkte gebracht. En dat debakel ligt nu al geruime tijd achter ons, dus het wordt ook weer tijd om nu te gaan normaliseren.
Nou, dank u wel. Dit zijn waarschijnlijk alle vragen en opmerkingen die zijn ingebracht. Wij moeten het inderdaad met elkaar natuurlijk een advies daarin ook geven aan de commissie Jansen om mee te geven. Maar ik geef u toch eerst eventjes het woord, meneer Jansen, om een reactie te geven. En dan ga ik even peilen wat nou de discussiepunten nog zijn die nader besproken zouden moeten worden. Ja. Meneer Jansen.
Dank u wel en dank ook voor alle vragen. Ik antwoord maar even op gezag van de commissie en ik zie de heer Van der Dikkenberg en de heer Koren en mevrouw Doornbos en ik zie de heer Wolting ook in de chat. Dus ik neem aan dat als ik iets vergeet of dan zijn de heren en dame mans genoeg om dat ook even weer te aan te vullen. GroenLinks vraagt over dat... over het eliteclubje. Dat is denk ik ook een... En over de kennis die eventueel... krijg je een soort eliteclubje dat op basis van kennis een voorsprong krijgt. Ja, wij hebben natuurlijk... in het profiel staat nu financieel. Ik denk dat ook een iets breder profiel zou kunnen zijn als je kijkt naar de agenda. Dus er staat ook kennis rondom organisatiekunde en kennis rondom... informatie, ICT en dat soort zaken. Dus dat zijn wel onderwerpen die aan elkaar raken. Tegelijkertijd moet, en dat is ook een soort principieel uitgangspunt, statenleden die zich voor zo'n commissie willen melden, die moeten zorgen dat die de kennis krijgen die nodig is. Waar de commissie mogelijk ook nog een rol in zou kunnen hebben, is ook kijken van,
hebben nou de andere statenleden die moeten besluiten straks over een begroting, hebben die nou voldoende kennis en moeten we daar nog bijvoorbeeld in investeren? Dus in het aanbod van de accountant zit bijvoorbeeld ook dat de accountant ook aanbiedt. Nou, we gaan het straks over de aanbesteding hebben, dus ik ben benieuwd hoe dat in het volgende aanbestedingsdocument komt. Maar dat de accountant ook een rol kan hebben in het opleiden en trainen van alle statenleden. Dus daar zou een vak ook een soort verbindende rol in kunnen spelen. Juist ook om te checken van, hebben straks alle statenleden voldoende niveau om en kennis en inzicht om ja, toch wel complexe financiële constructies te kunnen doorzien. Dus dat is ook meteen eigenlijk de vraag op de beantwoording op de vraag van mevrouw Hoek. Die zegt van ja, hoe verhoudt zich dat nou tot dit soort complexe financiële zaken? Hè? Van, doorgronden we dat als staten goed genoeg? En ik zie nou juist meer een faciliterende rol vanuit de vak. Niet om een politiek oordeel te hebben over of je wel of geen tweede uithoflijn zou moeten aanleggen. Maar wel, of we hadden natuurlijk de discussie over die leasebussen. Wel van, is die constructie voldoende doorzichtelijk? Hebben statenleden voldoende kennis en kunde in huis om dat te kunnen beoordelen? Maar dat zit meer op het proces dan op de inhoud. Dus politieke afweging, of we wel of geen leasebussen moeten doen. Ja, die hoort in andere commissies thuis. Maar het vak heeft dan wel een soort rol om te kijken van, hey, is het proces goed doorlopen? En is de informatie die beschikbaar is, stelt die ons allen in staat om het juiste besluit te nemen? Hetzelfde geldt eigenlijk ook, ik ga er een beetje kriskras doorheen over die doelmatigheidsonderzoeken en subsidies. Hè. Dus meneer Boerland vroeg naar die subsidies. Ja, precies hetzelfde antwoord eigenlijk. Een toekomstige vak gaat niet beoordelen of een subsidie voor natuurontwikkeling terecht of onterecht is. Maar kan natuurlijk wel kijken van, hey, is dat proces van subsidieverlening, hoe verloopt dat proces? En kan het college vragen van, loopt dat proces dan wel goed? Zetten we de juiste stappen? Volgen we de verordening? Is de verordening nog goed? Meer op dat soort technische aspecten dan op de politiek inhoudelijke afweging. Of je vindt dat er te ja of te nee natuursubsidies zouden moeten zijn. Dat is een andere vraag. Welke andere varianten vraagt meneer Nachtegaal van Utrecht nu? En ook het buddy-systeem. Op die eerste, we hebben het gehad over de huidige variant zoals het nu gaat. Daar hebben we een aantal nadelen in geconstateerd. We hebben het eigenlijk gehad over de variant van meteen naar een kleine commissie of een soort tussenstap in het Amersfoortse model. En dat is het model waarin je zegt, we hebben maximaal 1 vertegenwoordiger per fractie. Maar dat kunnen er ook minder zijn. En dan zeg je ook nog van, er is een soort minimum. Dus dan stel je als staat een soort bandbreedte vast. En dan staat het fracties vrij of niet vrij om zich aan te melden voor die commissie. Dat is een soort tussenvariant. Dus over die drie varianten hebben we het gehad. Dan is er nog een andere variant waar we het niet over hebben gehad. En dat is wel een mogelijkheid die de wet openlaat, om u even volledig te informeren. Is dat je ook zou kunnen besluiten om leden van buiten de staten te benoemen. Maar die variant hebben we niet besproken. Maar dat zou kunnen. Dus we zouden ook kunnen zeggen, we plukken 3 mensen van straat en die vragen we of ze in die commissie komen zitten. Maar nou ja, goed, dat debat ga ik wel helemaal niet aan met u. Een extra parlementaire vak krijg je dan. Dat zou op zich wel een leuk artikel voor Binnenlands Bestuur zijn. Vraagt de VVD om wat meer in de agendavoering de koppeling te maken aan de financiële verordening. Ik ben dat buddy-systeem vergeten. Daar zit wel een ingewikkeldheid in wat u zegt. Ik snap wat u zegt. Het is een praktische oplossing dat je zegt van joh, als je dan toch hier in zo'n commissie zit, neem even 1 of 2 fracties in je, dat je gewoon een soort vast contactpersoon bent. En tegelijkertijd zitten mensen in de vak in de toekomstige samenstelling niet namens een fractie in de vak. Dus ik vind het wel een praktische workaround, maar we moeten wel af van de gedachte, dan denk ik, kijk ook even naar meneer Koren en meneer Van der Dikkenberg en meneer Wolting, dat je namens je eigen fractie in de vak zit. Je zit er namens iedereen. En misschien kan de praktische werkafspraak zijn, is dat de vakleden wel de fracties een beetje onder elkaar verdelen om af en toe even wat voeling te houden. Dus dat zou een soort praktische, maar nou, er zit een soort wel mindshift in. Even kijken, het financiële gedeelte in de vak, de Utrecht. Nu volgens mij had ik die vraag al beantwoord, hè, met de algemene vraag van het financiële gedeelte van voorstellen. Ja, we hebben wel gezegd, de voorstellen worden integraal voor, dus dat was een discussiepunt, voorstellen vanuit het college worden integraal voorbesproken. En we, in principe gaan we ervan uit dat als een voorstel naar M&M of naar BEM of naar, ja, die commissies gaan straks anders heten, maar naar RGW, even in de huidige termen, dat dat gewoon een goed voorstel is. Dus het zou raar zijn om de vak daar nog een soort tussenrol in te laten nemen. Dat die zegt, eerst moet alles langs vak en dan gaat het naar de commissie. En dan dat lijkt ook niet helemaal juist, maar meer op een wat beschouwende rol van, nou, als we nou een aantal voorstellen kijken, zijn die dan voldoende aan de maat? Zo'n soort systeemrol zou het vak wel kunnen invullen. Dus ook meteen de vraag beantwoorden van GroenLinks over de besluitvorming. De vak heeft dus geen rol in de besluitvorming, formeel. Die kan adviseren aan de staten. Dus de vak kan een advies uitbrengen bij de jaarrekening of bij de begroting over dit zijn een aantal aandachtspunten van bijvoorbeeld vanuit risicomanagement die we signaleren. Maar de vak heeft geen, is niet een besluitvoorbereidend orgaan. En daar zit ook een belangrijke waarborg waarin je zegt van ja, dat, nou goed, dat ga ik herhalen wat ik eerder heb gezegd. Doelmatigheidsonderzoek had ik volgens mij beantwoord. Dan de vraag van mevrouw Blackstone van ja, moet je die stap meteen in één keer zetten? En wanneer zet je die stap dan? Ja, wij denken op zich toch in de tijdslijn nog even meegenomen is dat we in de vorige statenperiode een evaluatie hebben laten uitvoeren, extern. Nou, hoe is de hele aansturing van de accountant geweest in die periode dat de temperatuur opliep, laat ik het eufemistisch zeggen. Dat heeft de heer Langelaar toen gedaan. Dat heeft geleid tot een rapport waar een statenvoorstel op heeft gelegen, waarin de toenmalige staten hebben besloten van ja, dat moeten we evalueren en we moeten daar gevolg aan geven. Toen heeft deze vraag ook op tafel gelegen. Dus eigenlijk schuiven we deze vraag al een beetje een jaar of twee, drie voor ons uit. Dus ik snap dat we het proces zorgvuldig moeten doen en niet overhaast. En gelijk, maar ik denk wel dat we op een gegeven moment ook gewoon die stap moeten durven zetten. En volgens mij hebben we voldoende zorgvuldigheid. En ik weet ook niet of dat dan per september in moet gaan of per oktober of per 1 januari. Maar nou, ik zou toch willen adviseren om wel nu de voortgang erin te houden. Want anders dan blijft het aanslepen, zou ik zeggen. Ik zie een...
Mevrouw Luttenkruis.
Volgens mij was ik ook bijna klaar.
Wil je nog even verder gaan dan?
Nee, volgens mij had ik alle vragen beantwoord tenzij ik een vraag vergeten ben. Maar ik zie mevrouw Black.
Dan geef ik eerst even het woord aan mevrouw Oude-Luttenkruis en daarna aan mevrouw Blackstone.
Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, ik ben echt een voorstander van dat we zo snel mogelijk met een nieuwe model aan de slag gaan. En ik ben ook een voorstander van dat we dat wat we gehad hebben in de vak, dat we een punt zetten, maar dat we dan volledig overgaan naar een nieuwe adviescommissie. We kunnen blijven uitstellen, we kunnen een half-half doen, maar ik denk niet dat het opschiet. De commissie Jansen heeft uitstekend zijn werk gedaan. En ik denk dat het heel goed is voor de provincie, voor ons allemaal, dat we met deze voorstellen nu zo snel mogelijk beginnen. Dank u wel.
Dank u wel voor deze duidelijke mening. Mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Ik had nog aanvullend gevraagd, wat doen we op het moment dat er weer zo'n dossier komt? Die vraag, ja, meneer Jansen weet hem.
Meneer Jansen.
Ja, dan vindt volgens mij de politieke discussie plaats in de commissies die daarvoor bedoeld zijn. Dus als het gaat over een tramrails, dan zal die discussie moeten plaatsvinden in M&M of de opvolger daarvan. Als het gaat over stel dat er een incident plaatsvindt. Nou, ik ga het niet opnoemen, want anders ga ik speculeren over incidenten. En dat lijkt me in het algemeen niet heel prettig. De rol die de vak dan zou kunnen hebben is wel dat als de staten als geheel zeggen van goh, het is goed om de accountant daar naar te laten kijken, omdat we vermoedens hebben dat het in de boeken niet goed is gegaan, of dat er in de organisatie iets echt fundamenteel fout is gegaan, dan kan de VAC namens de Staten als geheel zeg maar, de opdrachtverlening aan de accountant doen. Dus dat is wel de rol die de VAC dan zou kunnen innemen. Maar de politieke discussie vindt echt niet meer plaats bij de VAC.
Meneer Van der Dikkenberg.
Ja, het is daarvoor misschien wel goed om inderdaad die deuren open. Dat zorgt ervoor dat je altijd kunt aansluiten en ook kunt volgen wat er gebeurt in de VAC. En eigenlijk functioneerde het bij de uithoflijn ook zo. De VAC was altijd een hele kabbelende commissie. Die ook weinig op onze fractievergadering besproken werd, zeg maar. Maar op het moment dat, toen het misging, toen merkte je opeens dat alle fracties ook vertegenwoordigd waren. En dat kwam omdat de Integris opdracht, die liep via de accountant en was dus een accountantzaak. En die werd in de VAC besproken. En toen is eigenlijk het vuurtje opgestookt in de VAC. En werd die politiek, omdat daar de fraudeonderzoeken lagen. Ja, en dan krijg je automatisch dat het spannender wordt en dat het opschaalt. Maar volgens mij kunnen we dat goed voorkomen door een zuiverende rol te houden. En het dus ook echt naar de commissies te leggen. En dat je dus, en met een open deurenbeleid, moet dat volgens mij een behoorlijk comfort geven. Dat we in ieder geval niet als fractie ergens een boot missen of dat de VAC dingen onderneemt die... Ja, die onwenselijk zijn. En dat is gewoon de kadering plus de openheid.
Ja, u doet nu inderdaad een soort voorstel waarvan ik denk dat we zo meteen even dat draagvlak gaan peilen. Ik denk dat dat wel draagvlak heeft. Maar ik moet zeggen, er zijn nog twee vragen van de heer Gillissen niet beantwoord. Dus als u nog even alle vragen hebt beantwoord, dan kunnen we overgaan naar deze discussie.
Ik zit even te denken
is het niet verstandig om de link met de financiële verordening en de daaraan gekoppelde producten te leggen? En ik zie de audits of de methode Duisenberg niet terugkomen.
Ja. Oh ja, sorry, dat vergeet ik het beste lid van de VAC. dat is een grapje. Mag die uit? Stel je voor. De financiële verordening, ja, ja, dus die producten uit de financiële verordening zijn volgens mij, volgens mij bedoelt de heer Gillissen begroting, kadernota, voorjaarsnota, najaarsnota, nou, dat hele voorstel. Ja, volgens mij zijn dat ook de momenten waarop de VAC kan kijken van, hey, voldoen die aan de informatiebehoeften vanuit de Staten? En hebben we daar nog een advies bij aan de Staten, bijvoorbeeld als het gaat over die grote risico's? Dus ik denk dat dat inderdaad een goede toevoeging zou kunnen zijn. Voor wat betreft de onderzoeken op basis van de Duisenberg-methode hebben we in de commissie ook wel zitten worstelen met wat we daar nu mee moesten. Want daar leven verschillende beelden. Het ene beeld is van ja, we nemen ons al jaren voor om dit te doen en ook dit schuiven we steeds vooruit. Dus laten we het vooral maar eens even gaan doen. En het andere beeld is van ja, het is wel ontzettend veel werk, ook voor onszelf, maar ook voor de organisatie. En wat halen we ons eigenlijk op de hals? Als we dit gaan doen en levert dat dan wel op wat het zou moeten opleveren en waar beginnen we aan? En de gedachte in de commissie nu is om met een voorstel terug te komen waarin we zeggen van nou laten we 2 of 3 leden uit deze VAC eens even benoemen om een concreter voorstel uit te werken rondom de toepassing in een concreet casus. En dat dan als besluitvorming aan de VAC voor te leggen. In plaats van dat we allemaal op basis van beeldvorming die discussie voeren. Dus hij is niet van de radar af, maar we zijn nog niet zover dat we zeggen van doe maar 3000 bergenonderzoeken per jaar. Ook omdat we daar gewoon met z'n allen niet uitkwamen.
Duidelijk, dank u wel voor deze beantwoording. Dan heb ik nog een vraag gezien bij de heer El Hamdawi, maar ook al eerder bij de heer Koren. Maar ik denk dat de heer Koren gaat over het brede plaatje waarschijnlijk. En uw vraag is misschien heel specifiek over dit onderwerp, of niet? Nee, dan geef ik eerst het woord aan de heer Koren. En ik ga zelf ook nog even graag inventariseren welke punten er nog liggen. Waarvoor ik het draagvlak wil peilen. Maar ik laat u eerst aan het woord, meneer Koren.
Ja, met het risico op kleine herhaling, maar... Een van de redenen waarom we nagedacht hebben over de nieuwe vorm van de auditcommissie is omdat de scheidslijn nu tussen de BEM en de VAC natuurlijk gewoon soms heel onduidelijk is. En ik hoor de angst zeg maar, van, zijn we betrokken? Dat wil ik nogmaals benadrukken, dat de M van de BEM staat voor middelen. Alle financiële discussies dergelijke horen in de BEM. Daar is het politieke gesprek en die zal er ook blijven. En een nieuwe vak, in welke vorm dan ook, en wat ze doen, gaat alleen maar adviseren aan andere commissies. Dus wat mij betreft is er geen risico dat fracties uitgesloten worden of dat we discussies gaan missen. Dat wil ik toch nog maar even meegeven.
Ja, dank u wel voor deze inbreng. Meneer El Hamdawi.
Ja, ik weet niet of dit mag, maar ik wil graag een vraag stellen aan de kleinere fracties hier. Met 3 of minder. Als jullie financiële expert kwijtraken, denken jullie dat nog steeds mee goed te kunnen doen met het nieuwe systeem, met de financiën van de provincie? Of?
Prima vraag aan de kleine fracties. Wie wil daarop reageren? Ja, meneer Breur.
Maar goed, de financiën worden natuurlijk primair in BEM besproken. En ook het politieke aspect van de financiën hoort daar thuis. En wat mij betreft hou je vak dan ook echt voor, nou goed, het aansturen van de accountant. En heb ik niet de indruk dat ik achterblijf op het moment dat ik daar geen zitting in heb.
Ja, en mevrouw Blackstone, daarna de heer Wolting. Mevrouw Blackstone.
Ja, een reactie op deze vraag is dat. Dank, voorzitter. Misschien is het goed om nog even, als de heer Jans nog even uitlegt, dat we ook het idee hadden naar een statenbrede vergadering te gaan. Dat ging hier ook over, dacht ik. Dus dat zou ook een antwoord kunnen zijn.
Ja, nee, dat ging over iets anders. Dat ging eigenlijk over een ander deel van het advies over hoe gaan we met de planning- en controlecyclus om. Dus dat staat hier eigenlijk los van. Ja, met...
Mevrouw Blackstone, uw reactie?
Maar is misschien hetzelfde antwoord als de heer Breuren geeft, dat het juist in buiten de vak wordt besproken dan. Dus dat je dat hier dan niet misloopt. Dat je hier echt alleen een audit doet. Dus het is eigenlijk niet meer een financiële commissie, maar een auditcommissie. Heb ik dat dan goed verwoord? Ja.
Meneer Wolting?
Goedemorgen. Ik denk dat het grootste risico is als kleine fractie dat je het... zelf te weinig energie steekt om de vak te gaan volgen als je er niet in zit. Maar dat is eigenlijk je eigen verantwoordelijkheid als fractie. Als alles openbaar is, heb je voldoende mogelijkheden ook als kleine fractie om geïnformeerd te blijven wat er gebeurt. Dat lijkt me dus geen probleem. Dank je.
Goed. Dan zijn er dus een aantal punten waarvoor ik het draagvlak wil peilen. Ik denk dat er voldoende draagvlak is, en dat zeg ik even hier zo, voor het openbare karakter van deze toekomstige commissie. Zodat niemand zich buitengesloten voelt. Als je het gevoel hebt dat er een politiek onderwerp wordt besloten, kun je er altijd bij zitten. En dat zal het wantrouwen zeg maar, dan in elk geval weg kunnen nemen. Er is ook voldoende draagvlak waarschijnlijk voor het benoemen van uitsluitend financiële experts. Ik bedoel, partijen kunnen met name aandragen. En het is een uitsluitend technische commissie. Dus als je financiële kennis hebt en je komt uit een hele kleine partij. Het gaat er niet om hoe groot jouw partij is, maar het gaat erom dat je financiële kennis hebt en of jij een bijdrage kan leveren als lid van deze nieuwe vakcommissie. Is dat ook voor iedereen? Heeft dat voldoende draagvlak? Denk ik wel. Ik heb de adviescommissie van vak. Hè. In hoeverre gaat vak zich bemoeien met de agenda van de commissies? Hè? De nieuwe vak kan dan dus advies geven. Ik heb van de heer Jansen gehoord over de jaarrekening en de begroting. Maar kan de vak ook advies geven aan de commissies als er een bepaald onderwerp op de agenda staat, waarbij de heer Van der Dikkenberg zei vanuit het oogpunt van risicomanagement is het wel van belang dat de vak daarover een advies geeft. En de heer Jansen heeft toen gezegd, vak kan het proces beoordelen en een advies geven over dat het proces misschien niet op de juiste manier is gevolgd en zich op die manier ook bezighouden met het inhoudelijke werk van de commissies. Heb ik dat goed verwoord?
En heeft dus geen formele rol, zeg maar, in de hele besluitvormingstrits. Hè? Dus, maar goed, het staat de vak dan natuurlijk, of de auditcommissie dan wel vrij om te signaleren als er bepaalde grote risico's zijn of de informatie niet transparant is. Maar dat is geen soort standaard vakje, vinkje wat afgevinkt moet worden voordat er een besluit genomen kan worden.
En dan had de heer Breur had benoemd het Veenendaals model, waarbij zeg maar de helft oppositie, de helft coalitie. Wilde de huidige vak daar ook nog een reactie op geven? Is het van belang dat er een beetje verdeling is tussen coalitie en oppositie? Of zeggen jullie het is een technische commissie, dus dat is niet nodig? Wie wil daar een reactie op geven? Ja, de heer Koren en de heer Nachtegaal.
Kijk, zoals het is in denken Veenendaal ook, is de voorkeur dat je financiële kennis hebt. Maar het kan niet zo zijn, zeg maar, dat je partijen of mensen uitsluit. Dus mijn voorkeur zou zeker zijn dat je daar een evenwichtige verdeling hebt, als het even is en als het oneven is. Maar het moet, zeg maar, oppositie en coalitie zijn om daar alle schijn weg te houden. Dus.
Ja, meneer Nachtegaal.
Dank, voorzitter. Kijk, ik denk dat dat wel zeker iets is wat je in overweging moet nemen, dat je die verdeling goed houdt. Ik bedoel, even als voorbeeld, we hebben bijvoorbeeld een werkgeverscommissie in deze staten. Dat is eigenlijk ook echt een apolitieke commissie, maar daar zit dat ook verankerd, hè, in het reglement van orde, dat daar twee uit oppositie, twee uit coalitie zitten. En om dan even een voorbeeld te geven, wanneer het mogelijk zou kunnen schuren als je dat niet op orde hebt. En dan kijk ik even naar de buurvrouw die had het over de Uithoflijn. Als dat soort projecten weer langskomen en het is één grote geweldsbende hier, verbaal uiteraard, met elkaar. En bij wijze van spreken is het een partij ruim vertegenwoordigd of partij ruim vertegenwoordigd in die vak die dat allemaal maar prima vinden. Dan zou dat wel kunnen schuren. Dus ik denk dat dat zeker echt wel een heel goed idee is om dat wel te verankeren. Ook al is het een apolitieke commissie.
Bedankt. Mevrouw Blackstone.
Ik zou daar nog aan toe willen voegen dat ik het heel belangrijk zou vinden dat het een diverse commissie is. Met divers bedoel ik dat je niet allemaal dezelfde types hebt. Dat je dus ook mensen hebt die op een innovatieve manier naar dingen kijken, dat daar ook op gelet wordt.
Ja. Dus er lijkt draagvlak voor een balans tussen oppositie en coalitie en diversiteit in de commissie. Graag uw reactie, meneer Jansen.
Ja, ik sluit aan bij mevrouw Blackstone voor wat betreft die diversiteit. Dus je ziet ook in het nadenken over hoe raden van toezicht zijn samengesteld, een beetje om die analogie te pakken. Daar wordt ook juist heel erg gekeken van diversiteit in leeftijd, in achtergrond, in kennis. Juist ook om al die verschillende aspecten goed te kunnen beoordelen. Dus ik denk dat. Dus ik zou ook niet willen zeggen, want het moet strikt en alleen een financieel profiel zijn. Ik kan me ook voorstellen dat iemand met een sterk IT-profiel ook toegevoegde waarde heeft in zo'n commissie. Of misschien juist wel iemand met heel veel organisatiekennis. En voor wat betreft, ja, de wet kent het begrip oppositie en coalitie niet en onze verordeningen ook niet. Maar we weten allemaal dat het een reëel bestaande werkelijkheid is. Dus het lijkt me gewoon zeer onverstandig om het of naar de een of naar de andere kant over te laten hellen. Dus dat is volgens mij, maar daar zijn we allemaal zelf bij. Dus ik zou me prima kunnen vinden in de formulering evenwichtig en divers.
Meneer Nachtegaal.
Nee, ik wil alleen even meegeven dat het is natuurlijk vanuit de wet niet verplicht dat het moet. Die kent inderdaad dat begrip niet. Alleen, we hebben natuurlijk een reglement van orde waar je dat in zou kunnen verwerken.
En daarvoor is wel draagvlak binnen deze commissie? Ik zie geen nee, maar ik zie ook geen duidelijk ja. Maar dat laat ik dan over aan de commissie Jansen. Ja, en dan is er nog één belangrijk punt, denk ik, waar we het nog niet over hebben gehad. Tenminste, wel in de discussie, maar waarover nog geen duidelijkheid is. Gaan we via het tussenmodel van het Amersfoorts model, waarbij je dus zegt een minimum aantal leden en het maximum aantal leden is het aantal fracties, of stappen we het meteen over naar het voorstel eigenlijk van de commissie Jansen, 5 à 7 leden met technische kennis? Is er voldoende draagvlak binnen deze commissie voor het voorstel van de commissie Jansen om direct over te stappen naar een commissie van 5 à 7 leden met de vergaderingen die openbaar zijn, zonder de tussenstap van het Amersfoorts model? Ik zie toch wel geknik en ik zie 3 vingers. Mevrouw Blackstone.
Ik zou dat graag nog even met mijn achterbanden bespreken.
Prima. En mevrouw Oude-Luttekhuis.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil graag het voorstel van de commissie Jansen volgen.
Dank u wel. Meneer Nachtegaal.
Nou, heel goed eigenlijk wat mevrouw Blackstone zei. Misschien moet ik dit wel even met mijn fractie ook bespreken. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat die het ook goed vinden. Nog één keer, wat die tussenvariant, dat zou zijn dat.
Ja, dus in Amersfoortse verordening is opgenomen, en mevrouw Kennedy kent hem en ik ken hem ook goed, is dat er minimaal, moet ik het even uit mijn hoofd, ja, zeg ik, ik zeg maar goed en dan ga ik twijfelen, dat er minimaal 6 leden in die commissie zitten en maximaal evenveel leden als er fracties zijn. Dus dat is een soort eigen soort bandbreedte aan de onderkant en aan de bovenkant vastgelegd. Dan wordt het verder aan het vrije spel gelaten waar het uiteindelijk op uitkomt.
Oké, dan inderdaad ben ik het eens met het laatste gedeelte. Dus eigenlijk gewoon echt die hele kleine groep. Wel met even de disclaimer erbij dat er wellicht misschien nog in ons standpunt wellicht iets kan veranderen. Denk ik niet hoor. En dan even de procedurele vraag. Dit wordt dan denk ik ook voorgelegd aan de Staten met onze statenvoorstel.
Ja, het wordt uiteindelijk een initiatiefvoorstel door de commissie Jansen. En het kan geamendeerd worden. Dus u kunt ermee terug naar uw fracties. En als uiteindelijk toch geen draagvlak blijkt te zijn bij de fracties, dan kan het alsnog geamendeerd worden. Meneer Wolting had ook nog een reactie.
Nou, wat waar je altijd mee op moet passen in reglementen, dat die ruimer moeten zijn als je dagelijkse uitvoering. Om, als de werkelijkheid verandert, dat je niet eerst je reglement moet aanpassen om, omdat de werkelijkheid anders is. Dus ik zou in het reglement daar best wel ruimte in laten. En vooral in het politieke spel bij het instellen van de commissie met een voorstel komen wie het gaat worden en hoeveel we er dat jaar in die commissie gaan zetten, of in die periode. Dus hou daar alsjeblieft een beetje speling in.
Dank u wel. Ik neem aan dat we dat kunnen doen. Meneer El Hamdawi.
Nou, ik ben nog wel een beetje voorzichtig. Ik vind niet dat effectiviteit, of dat we vinden participatie nog wel erg belangrijk, dus onze voorkeur gaat nog wel naar de Amersfoortse manier.
Ja, duidelijk. Gehoord hebbende alle reacties, meneer Jansen, kunt u hiermee verder om een initiatiefvoorstel op te stellen?
Ik kijk even naar meneer Koren, meneer Van den Dikkenberg en naar meneer Wolting. En ja, ik denk dat het antwoord ja is. Volgens mij gaan we gewoon aan de bak. En nog even gehoord hebbend, en ik neem nog even contact op met mevrouw Blackstone en om te horen wat zij na fractieberaten. Nou, dan kunnen we dat ook in ieder geval meenemen. Maar dan hebben we volgens mij alle geluiden gehoord. Dus dan hebben we in de zorgvuldigheid volgens mij alle stappen gezet die nodig zijn.
Dank u wel. Ja, dan wordt het initiatiefvoorstel opgesteld. En medio april voorzienswijze aangeboden aan gedeputeerde staten. Dan wordt het opnieuw geagendeerd voor de vakvergadering van 15 mei. Dat is een avondvergadering. Vervolgens vindt de behandeling van dit initiatiefvoorstel met de zienswijze van gedeputeerde staten plaats in de commissie BEM. En het wordt geagendeerd ter besluitvorming in de statenvergadering van juni. Kunnen jullie hiermee leven met dit proces? Ja? Dan denk ik dat wij dit agendapunt kunnen afsluiten. En wens ik u veel succes, meneer Jansen en de commissie, met het uitwerken van een initiatiefvoorstel. Dan gaan we naar, ja, we kunnen naar het volgende agendapunt, maar eigenlijk wil ik eventjes 5 minuten de gelegenheid geven voor een kopje koffie of een toiletbezoek. Dan schorsen we de vergadering voor 5 minuten. Is iedereen weer terug in de zaal? Dan zou ik graag de vergadering willen heropenen. Dan gaan we agenda punt 11 behandelen. U heeft twee brieven gekregen van PwC. Er is een memo. De memo is openbaar. Het gaat over de brieven met het onderwerp aanvullende werkzaamheden in zaken migratie, financieel systeem en rechtmatigheidsverantwoording. En de brief uitbreidingsscope werkzaamheden en stand van zaken regulier controlebudget. Deze brieven zijn besproken in de vak financiële werkgroep PwC, zeg maar. En de heer Koren die gaat vanuit die werkgroep ons advies geven. De beide brieven van PwC staan achter de dubbele inlog in het Stateninformatiesysteem. Conform het contract dat wij met PwC hebben, dient de vak instemming te verlenen voor de scopewijzigingen en budgetvraagstukken die ook in deze brief aan de orde komen. PwC is niet aanwezig tijdens deze vergaderingen, maar vragen kunt u dus stellen aan de leden van de financiële werkgroep. De heer Koren, mag ik u het woord geven namens de financiële werkgroep?
Ja, dank voorzitter. Ik zou bijna zeggen, dit is de lakmoesproef van het vorige agendapunt. Dus laten we eens kijken hoe dat werkt. We hebben vorige week uitvoerig met de accountant gesproken. Zijn daar kritisch geweest over het budget. Wat besproken is, dat heeft u kunnen lezen in onze memo die erbij zit. En als werkgroep adviseren wij de vak om akkoord te gaan met het gevraagde budget. Ten behoeve van de noodzakelijke aanvullende werkzaamheden in zaken de migratie van het financiële systeem en de rechtmatigheidsverantwoording. Wij stellen ook voor dit gevraagde bedrag direct als maximumbedrag aan te merken. En als derde, voorzitter, adviseren wij de brief van PwC met als onderwerp uitbreidingsscope werkzaamheden en stand van zaken regulier controlebudget als kennisgeving aan te merken.
Dank u wel. Meneer Luijks, heeft u ook nog aanvullende opmerkingen? Nee, geen aanvullende opmerkingen. Zijn er vragen aan de financiële werkgroep vanuit de vak? Nee. Kunt u instemmen met het advies van de financiële werkgroep? Wat betekent dat dus ook ingestemd wordt met het gevraagde extra budget met betrekking tot de migratie van het financiële systeem? Daarbij expliciet dus ook wordt voorgesteld dat het gevraagde extra budget direct dient als maximum. Kunt u daarmee instemmen? Ja? Dan stemt vak in en dan kan ik dit agendapunt ook weer sluiten. Dan gaan we over naar de ter bespreking punten. Dat is agenda punt 12, de presentatie over het Europese aanbestedingstraject ten behoeve van de dienstverlening van een nieuwe accountant. Tijdens deze presentatie wordt algemene informatie gegeven met betrekking tot het aanbestedingstraject om te komen tot een nieuwe accountant. Hoe ziet zo'n traject eruit? Wat komt erbij kijken? De leden van de financiële werkgroep zijn hier ook bij betrokken en hebben deze presentatie ook al gehad. U hebt als leden van de vak evaluatieformulieren ontvangen en als het goed is ook teruggestuurd. Mevrouw Hoek en meneer Breur moeten inderdaad weg naar de volgende vergadering. Dat hebben ze me al aangegeven, dus zij nemen nu afscheid. Ik wil ook de commissieleden die de evaluatie hebben ingevuld hiervoor hartelijk bedanken. Dat wordt meegenomen in dit hele aanbestedingstraject. De presentatie wordt verzorgd door de heer Arno van Brakel. Van harte welkom hier aan tafel. Mag ik u het woord geven voor deze presentatie om ons te informeren over het aanbestedingstraject?
Dank u, voorzitter. Ik kijk even naar Niels om te kijken of die presentatie... Ja, daar is hij. Ja, zoals gezegd, leden van de werkgroep hebben deze presentatie al eerder gezien. Ik zal er vlot doorheen gaan. Daarvoor heb ik een klikkertje gekregen. Kijk. Zoals u alle weet, de huidige overeenkomst met de huidige accountant die is eindig. En daarom starten we een nieuwe aanbesteding voor het verkrijgen van een nieuwe accountant. Voor het boekjaar 2025 willen we dus ook een nieuwe accountant krijgen. Ook verwijzing naar een statenvoorstel hiervan. We kijken naar de uitgaven die eerder op dit contract zijn gedaan. U heeft daar een weergave van en op basis daarvan staat een Europese aanbesteding op de kalender voor de provincie. Wat is uitzonderlijk aan deze aanbesteding? Uitzonderlijk hiervan is dat de staten opdrachtgever zijn, specifiek voor deze aanbesteding. Gevraagd is een inkijkje te geven in het proces van een aanbesteding. heel globaal. U heeft, zojuist al van de voorzitter gehoord, heeft al een evaluatie bij uw leden plaatsgevonden. Intern wordt dit ook gedaan. We kijken dus naar wat de dienstverlening is geweest van de huidige accountant, hoe dit is gegaan, wat daar mee ingenomen kan worden, wat er eventueel veranderd zou kunnen worden. We kijken naar de omvang van de opdracht. We proberen daar, dat noemen we een raming, we proberen daar te kijken naar wat is het reguliere werk, maar wat zou eventueel aanvullend hier plaats kunnen vinden, om dit mee te kunnen nemen in de scope van de aanbesteding, om te voorkomen dat we, zoals wij dat noemen, bij inkoop wezenlijke wijzigingen ondergaan. We proberen dat allemaal in een contract te vatten, zoveel als mogelijk. Op basis van die raming en evaluatie kijken we goed naar dus de inhoud van deze opdracht. Wat moet er gebeuren? We kijken naar hoe we het beste de markt kunnen benaderen. Daarvoor kijken we ook naar andere provincies, hoe deze dat hebben gedaan en hoe de markt er op dit moment uitziet. Grotere kantoren, kleinere kantoren, de interesse peilen. En we kijken naar de strategie voor deze aanbesteding en dat ziet eigenlijk op de volgprocedure. Bij deze voorbereidingen zijn betrokken de werkgroep. U kent ze wellicht allemaal. CCO, de heer Luiks, is daar ook aanwezig. Financiën, die zijn driftig bezig inmiddels. De Griffie is hierbij betrokken om de werkgroep te begeleiden en inkoop inclusief juridische ondersteuning. Deze alle geven de input voor de nieuwe aanbesteding en inkoop is daarin dan weer leidend voor het procesbegeleiding. Hoe ziet zo'n traject van een aanbesteding eruit in een vogelvlucht? Nadat die hele voorbereiding heeft plaatsgevonden, hebben we een offerte, aanvraag, leidraad, aanbestedingsdocument, hoe we het ook wil noemen. Deze wordt gepubliceerd en geïnteresseerde partijen, potentiële inschrijvers, die kunnen tijdens het traject vragen stellen over de opdracht, over de voorwaarden, het contract, noem het maar op. Deze vragen worden beantwoord. Als deze alle beantwoord zijn, komen als het goed is, hopen wij meerdere offertes binnen. Deze offertes worden beoordeeld op basis van de gestelde criteria. Inkoop neemt daar een deel voor zijn rekening en daar waar het gunningcriteria betreft, wordt daar door een beoordelingscommissie punten aangehangen, welke leiden tot de ranking van de leveranciers. En de winnende leverancier krijgt een voorlopige gunning toegewezen. De andere partijen worden gemotiveerd afgewezen. Er volgt een bezwaarperiode waarin er hopelijk geen bezwaren komen. Mochten die wel komen, zal inkoop die voor zijn rekening nemen. Als hier geen bezwaren komen, en dan sluit die periode en gaan we over tot een definitieve gunning. En dat betekent het aangaan van een contract, waarna het contract gestart kan worden. We hebben een hele globale planning afgegeven. Die voorbereiding is op dit moment gaande. Wij streven naar een publicatie van de aanbesteding voor de zomer, dus op 1 juni, waarbij de offertes binnenkomen op 1 september. Dat is een ruim traject, procedureel gezien, maar alles om die markt ook hierin tegemoet te treden. Voorlopige gunning is dan voorzien op 1 oktober, waarbij de ingangsdatum overeenkomst is 1 december. Er zit nog enige ruimte in, zoals u ziet, als we op 2025 willen starten. En alle gelegenheid tot vragen.
Dank u wel voor deze presentatie. Zijn er vragen over dit aanbestedingsproces? Mevrouw De Wit van D66.
Dank u wel. Ja, over dat gunnen, dat proces met dat puntensysteem. Is dat een vastgesteld puntensysteem wat hier in de provincie voor alle aanbestedingen geldt? Of is dat iets specifieks? En hebben wij daar dan bijvoorbeeld nog wat over te zeggen? Hoe dat qua weging ligt?
Meneer Ten Brakel. Ja.
Dank u wel, voorzitter. Het is een vrij reguliere systematiek, inderdaad. Er worden kwalitatieve criteria gesteld, waar uiteraard de werkgroep ook invloed op heeft, welke dat zijn, hoe die vormgegeven worden. En daar worden punten aangehangen. En of dat nou een systematiek is van 1 tot en met 10 of 2 tot en met... Daar is alle ruimte in. Uiteindelijk gaat het erom dat in consensus tot een cijfer, een beoordeling per criterium, dat men dat komt, per leverancier. En naast de punten die men scoort op het onderdeel prijs, levert dat een totaal op en dat geeft uiteindelijk een ranking van de binnengekomen offertes. En ja, de werkgroep heeft in ieder geval zeker invloed op zowel die beoordeling als ook op het vaststellen van die criteria.
Dank u wel. Meneer Wolting.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit op dit moment ook in een aanbestedingstraject voor de gemeente Vijf Heerlanden. En daar krijgen wij van een aantal partijen het verzoek om vooraf al in te stemmen dat bepaalde stukken geheim moeten blijven. Waarvan wij dus zeggen van ja, in het kader van openbaarheid van bestuur en weet ik het allemaal meer, is dat heel twijfelachtig of dat mag en of we dat willen. Als een partij die in wil schrijven over dat soort dingen begint, hoe gaat de provincie daarmee om?
Meneer Van Brakel.
Dank u, voorzitter. Als een partij een dergelijke vraag stelt tijdens de vragenronde, dat zal waarschijnlijk dan betreft het dan een individuele vraag. En dat mag. Wij beoordelen dan of deze inderdaad individueel beantwoord mag worden. Heel erg afhankelijk van wat de gestelde vraag is, wat de documentatie is die ze wat het betreft. Over het algemeen zijn alle stukken die toekomen binnen een aanbestedingstraject, u kunt zich voorstellen bijvoorbeeld cv's en dergelijke, ja, die zijn inderdaad, die blijven geheim, uiteraard. Dat zijn we ook verplicht. Tijdens een afwijzing wordt gemotiveerd aan de andere partijen waarom men het niet is geworden. En er wordt ook reflecteerd naar de winnende partij. Maar niet op basis van dat het concurrerend vermogen van deze partij aantast. Dus ik weet niet wat voor informatie het zou kunnen zijn dat onder geheimhouding zou moeten vallen. Mocht zich die vraag voordoen, gaan we dat juridisch toetsen of dat wel of niet kan. En zullen we daar het passende antwoord op formuleren. Dus het is niet algemeen te stellen wat het antwoord gaat zijn.
Meneer Wolting, kunt u anders misschien iets duidelijk, of tenminste meer aangeven wat het probleem is voor zeg maar vakleden of de financiële werkgroepleden, dat zij onvoldoende geïnformeerd zouden kunnen zijn? Of waar loopt het tegenaan bij de gemeente Vijf Heerenland hierin?
Nou, het gaat niet zozeer om geheimhouding in het aanbestedingsproces. Daar zijn allerlei regels voor. Maar vooral in de periode daarna, hè, als de accountants de werkzaamheden in gaan doen, dat zij rapportages maken waarvan zij bij voorbaat al claimen dat die geheim moeten blijven in hun werkzaamheden, voor hun werkzaamheden die ze uit gaan voeren voor de provincie. Dus het is vooral het proces na de aanbesteding. Dus dat zij zeggen van ja, wij willen inschrijven, maar dan moet dit en dit geheim blijven.
Ja, hebt u dit eerder meegemaakt? Meneer Van Brakel, kunt u hier op reflecteren?
Dank u, voorzitter. Nee, heb ik niet eerder meegemaakt. Ik heb toch al meerdere aanbestedingen van de accountant in dit huis mogen begeleiden. Ik kijk ook naar de heer Luijks.
Meneer Luijks schudt zijn hoofd. Hij heeft dit ook niet eerder aan de hand gehad. Dus ja, dat moeten we dan maar zien, meneer Wolting, hoe dat bij ons gaat waarschijnlijk. En ik neem aan dat de financiële werkgroep daar dan alert op zal zijn. Zijn er andere vragen over deze presentatie? Mevrouw Blackstone.
Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraag over slide 4. Daar staat werkgroep vak. Is deze werkgroep er al of wordt die nog samengesteld? Wat is de status daarvan?
Ik neem aan dat dat de financiële werkgroep vak is. PwC, die zich ook bezighoudt met alle onderwerpen die gaan over de accountant. Ja? Dat is dezelfde werkgroep. Zijn er andere vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze presentatie? Is het aanbestedingstraject helder? Kunt u daarmee instemmen? Nou, dan wil ik u hartelijk bedanken voor deze presentatie en wens ik u veel succes met het hele traject. Dan is er een einde gekomen aan dit agendapunt. Het verslag van de vorige vergadering stond nog niet op deze agenda. Zal op de komende agenda staan van de vak. En dan zullen er dus twee verslagen tegelijkertijd worden vastgesteld. Met deze afsluitende opmerking wil ik graag deze vergadering sluiten. En ik dank u hartelijk voor uw aanwezigheid en uw inbreng.